Bruce Springsteen en Born to Run. Het was destijds zijn grote internationale doorbraak en ook de titel van zijn autobiografie die hij 5 jaar geleden liet publiceren. Maar wat daar niet in staat, Linda de Win, is dat jij hem live hebt gezien. Dat is toch zo, hè?
Ja, ik heb hem al 5 of 6 keer gezien. Dat is natuurlijk niks te vergelijken met diehard fans die hem soms 20 of 25 keer hebben gezien. Maar ik vind 5 of 6 toch ook al wel heel wat. En de eerste keer was in 81, toen hij nog vrij onbekend was. Was in Vorst Nationaal. Was een fenomenaal concert. Ik zat ook vrij dicht, dus dat is goed, want je weet dat ik niet zo goed zie. En... Oh, dat was, ja, dat is het beste concert ooit. Die vitaliteit, dat is een brok energie. De man is ook al ouder dan 70 intussen. Een goed voorbeeld voor mij. Ik heb een aantal jaar geleden nog in Werchter gezien en was ook een heel goed concert. Maar dat van 81, dat is mij niks te vergelijken.
Ja. Hij speelde ook op de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden in januari, wat hij niet zou gedaan hebben voor Trump. Mm. Jij bent een grote America-lover. Wat verwacht jij van Joe Biden?
Wel, ik vind dat... er werd zo'n beetje denigrerend gedaan over hem toen, voor de verkiezingen, dus toen hij kandidaat was, werd gezegd, ach, Sleepy Joe, hij kwam niet zo goed uit de debatten. En ik moet zeggen, ik had ook van hem niet zo'n goede indruk, maar hij heeft eigenlijk al meer gedaan dan wat we van hem verwachten. En hij moet niet zo nodig herkozen worden, denk ik, binnen 4 jaar. Dus hij kan wel meer riskeren. Dus ik denk dat hij verder kan gaan dan Obama. Ja. Meer risico's kan nemen.
Ja, van de week was hij ook in ons land. Heb je daar een glimp kunnen van opvangen?
Op televisie bedoel je dan? Heel weinig. Ik weet niet, het heeft ook waarschijnlijk te maken met EK voetbal, dat ik ook wel volg. En dat dan net wordt uitgezonden, een match om 6 uur. Ja, dat komt dan, dan kan ik naar het journaal niet kijken. Ik heb er heel weinig van gezien. Ik heb eigenlijk bijna niks gezien. Ik heb maar wel dat, gezien toen hij in Cornwall was, dat heb ik wel meegekregen met de Queen en zo. Maar ik heb hem wel handjes zien geven met de koning, dat wel, ja.
In 2024 is Trump opnieuw kandidaat, laat hij weten. Wat denk jij daarvan?
Amerika is echt een gepolariseerde natie. Hè. De laatste keer dat ik er was, heb ik er niet zoveel van gemerkt, want dan ben ik alleen maar in New York geweest. Dat was 2018, denk ik. Maar als je dan nu leest, als je alles wat je ervan hoort en ziet, dan denk ik, hoe is dat in godsnaam mogelijk? En hij heeft dat toch mee aangestoken. Ik zeg niet dat hij de enige verantwoordelijke daarvoor is. Hè. Ook door... Ja, ik bedoel, zoveel mensen daar, ook bij ons wel, maar dat is toch wel een mindere mate, die in fake news trappen. Allee, de feiten die doen er niet meer toe. Heel wat mensen, en daar doen tv-zenders als Fox en zo aan mee, die echt fake news propageren en heel wat mensen die daar intrappen. En niet omdat ze van kwade wil zijn, maar ook omdat ze niet genoeg geïnformeerd worden, omdat er te weinig... er zijn heel veel kanalen, maar blijkbaar hebben ze daar geen toegang toe of doen ze niet de moeite. De polarisatie daar, ook als je ziet hoe dat de Republikeinse Partij verworden is tot wat ze nu is, dan denk ik van, waar zijn al de fatsoenlijke mensen naartoe?
En heb je daar een verklaring voor? Hoe die media in Amerika zo gepolariseerd raken? En,
ja, het grote geld zal daar wel iets mee te maken hebben, zeker. Maar ik denk dat... Dat is nu maar, ik ben ook maar een amateur wat Amerika betreft. Ik bedoel, het is niet omdat je daar een paar keer bent geweest dat je de samenleving kan doorgronden. Hè. Maar ik denk dat ze hoe moet ik dat nu zeggen? De geschiedenis van Amerika is heel recent en er zijn een aantal zaken nog altijd niet verwerkt, denk ik. De burgeroorlog, ik ben daar in 2016, zijn we toch in Virginia, in South Carolina en zo geweest. En dan zie je dat de brug van de Confederale Staten, die zie je nog bij bepaalde huizen, die staat daar nog in de voortuin. wat zei ik nu? De vlag, hè? De vlag van de Confederale Staten, die staat daar nog in de voortuin. Dan denk je, dat kan toch niet? Dus precies alsof of ze de nederlaag, dat is aan de helft van de 19e eeuw, nog altijd niet verteerd hebben. Ook denk ik, en ik bedoel, ik ben de laatste om daar een oordeel over te vellen, maar als je kijkt naar de beweging Black Lives Matter, hoe het omgaan met een met de zwarte bevolking, ik bedoel, de discriminatie is pas in de jaren 60 opgeheven en dan nog, dat heeft jaren geduurd. In bussen, de zwarte aan de ene kant, de blanke aan de andere kant. Dat werd misschien in de jaren 60 opgeheven, maar het heeft jaren geduurd voor het echt zo ver was. En ik bedoel, je zal maar lid zijn van de zwarte gemeenschap en dat dat nog dadelijk zal ondervinden. Ik denk dat wij dat niet kunnen. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, denk ik. Dus ik denk dat ze daar ook mee worstelen. En Amerika is een land van heel wat nationaliteiten die van over heel de wereld komen. Maar ik denk dat heel wat zwarten daar nog altijd het gevoel hebben. En ook als je ziet hoe dat de politie daar soms te werk gaat, dat ze achtergesteld zijn.
En van waar jouw liefde voor Amerika?
De geschiedenis boeit mij, denk ik. Een nieuwe natie, hoe die ontstaan is. Dat is begonnen heel onnozel, denk ik, toen ik 13, 14 was, met de boeken te lezen van Karl May, een Duitser die schreef over cowboys en indianen en die nooit een stap in Amerika heeft gezet. Dat was het prille begin, maar ja, Amerikaanse geschiedenis heeft mij ook altijd geboeid. De Kennedys, heel die dynastie, als 11, 12, 13 jaar fascineerde mij die familie. Ja, en dan natuurlijk, John Kennedy wordt vermoord, Robert Kennedy wordt vermoord. Natuurlijk, achteraf, als je ouder wordt, dan weet je dat die... Ze waren ook allemaal niet zuiver op de graad. Er waren banden met misschien wel met de maffia. De vader had ook nazistische sympathieën. De vader van de Kennedys was ambassadeur in Londen. Ja, en dan... Dan heb je heel die Watergate-affaire. Twee journalisten die dat blootleggen. Een president die moet aftreden. Dan Obama, de eerste zwarte president. Ik bedoel, Amerika is ook eigenlijk altijd de leidende natie, de grootmacht geweest. Dus daar kijken we, de muziek kwam vandaar, behalve dan een beetje de Beatles en zo. Dus het is op heel wat vlakken bepalend geweest.
Ik kan er veel over lezen, maar het is nog altijd bepalender als je er zelf bent geweest. Ja, en dan als je zelf je ook het DNA een stukje, kan gaan voelen.
Ja, en dan zie je ook maar een stukje van de realiteit natuurlijk. Ja. Het doet mij soms denken aan journalisten die verslag uitbrengen van de toestand van in een of ander land. En dan zeggen van, de toestand hier is toch wel heel erg. En dan denk ik, maar je ziet toch maar een stukje. Je hebt maar een klein stukje gezien. Hè. De toestand in een andere wijk in die stad is misschien helemaal anders. Om je een voorbeeld te geven, ik ben een aantal jaren geleden, ook niet lang, in 2 of 3 dagen maar in Honduras geweest. Op de reis van Guatemala naar Mexico. En Honduras, gevaarlijk land. De bendes die maken elkaar daar af. Maar waar ik ben geweest, daar was er niks. Daar was niks van te zien.
Dat was 2 straten verder. En dan...
Dus dan denk ik van, je moet ook als journalist goed beseffen dat je toch maar een stukje van de werkelijkheid ziet. Hè?
Many's the time I've been mistaken, and many times confused. Yes, and I've often felt forsaken, and certainly misused. Oh, but I'm all right, I'm all right, just weary to my bones. Still fought so far away from home, so far away from home. I don't know a soul who's not been battered. I don't have a friend who feels at ease. I don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. Oh, but it's all right, it's all right, for we lived so well so long. Still, when I think of the road we're traveling on, I wonder what's gone wrong. I can't help it, I wonder what's gone wrong. And I dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly. Looking back down at me, smiled reassuringly. And I dreamed I was flying, and high up above, my eyes could clearly see the Statue of Liberty sailing away to sea. And I dreamed I was flying. Oh, we come on the ship they call the Mayflower. We come on the ship that sails the moon. We come in the ages most uncertain hours and sing an American tune. Oh, and it's alright, it's alright, it's alright. You can't be forever tomorrow's gonna be another working day, and I'm trying to get some rest. That's all I'm trying, get some rest.
American Tune van Paul Simon. Het klinkt als een lieflijk liedje, maar de boodschap komt wel behoorlijk binnen. Linda De Win, jij wou het laten horen. Waarom precies?
Ja, gewoon omdat ik het een mooi liedje vind en omdat het ook paste in mijn verhaal over Amerika en de geschiedenis, de Mayflower, de kolonisten die Amerika hebben, die daar voet aan wal zitten. Natuurlijk, de natives die hebben wel plaats moeten ruimen. Hè? Dat is ook een probleem dat nog altijd niet opgelost is. Hè? Dus dat zie je ook, dus dat heb ik ook wel gezien. In 2019 ben ik nog in Amerika geweest. En dan zie je hoe dat die native bevolking, de Indiaanse bevolking, hebben wel hun eigen, bij wijze van spreken, reservaten. Maar dat is zo weinig, dat het zijn geen vruchtbare gronden. En je ziet daar heel veel alcoholisme en armoede en zo. Dat is echt wel schokkend. Dat is dan de oorspronkelijke bevolking. Mm-hmm.
Linda De Win, voor wie naar Villa Politica heeft gekeken de voorbije week, zal het niet ontgaan zijn dat je even graag reclame maakt voor het voetbal. Wat doe jij morgenavond, zo rond een uur of negen?
Morgenavond kijk ik natuurlijk naar België-Finland. Ja, dat doet me eraan denken. Vorige donderdag speelde België tegen Denemarken en we waren op tijd klaar. Dus ik rijd flux naar huis. Was het de grootste file sinds 2 jaar? Oh, ik ben van de E19 gereden. Ik weet niet waar ik allemaal gezeten heb.
En ik was allemaal om geen seconde van het voetbal te missen.
Ik heb wel de eerste minuten gemist. Dus ik heb de Deense goal gemist. Ik heb dat Deense offensief gemist. En dan zit ik mij echt wel op te vreten. Dan denk ik, hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? Waarom moet mij dat nu overkomen?
Ik probeer mij Linda De Win voor te stellen, die supportert voor de Rode Duivels. Hoe gaat dat?
op het puntje van mijn stoel en roepen ja. En aanmoedigen en zeggen naar voren, nee, niet naar achter. De goal staat aan de andere kant. Ja, zo gaat dat dan.
Pronostiekje voor morgenavond, wat denk je?
Oh, zou het toch mee... Maar ja, ik zeg, ze zouden het makkelijk moeten winnen. 2-0.
Oké, dat is genoteerd. Wie is jouw favoriete speler?
Van de Rode Duivels. Vroeger zou ik altijd gezegd hebben, Dries Mertens, maar dat is gewoon omdat hij is klein en is heel bewegelijk. En als je klein bent in het voetbal, ja, dan zeggen ze van, die past niet meer in het moderne voetbal. Nu, ik moet zeggen, Lukaku, die spreekt toch ook wel aan, hoor. Hoe heeft natuurlijk, hoe dat hij zich daartussen wringt en... Hoe dat die blijft gaan. Maar natuurlijk ook Kevin De Bruyne. Hè? De Vista. De echte voetbal...
Daar kan je niet meer naast kijken natuurlijk. Hè? Mm. Ja. Van waar die liefde voor het voetbal?
Oh, ik weet het niet. Want zoals ik al zei, we zijn met drie meisjes thuis. Mijn vader die keek wel naar het voetbal. En ik ben zo op een bepaald moment beginnen meekijken. Omdat er waarschijnlijk niks anders was. Ja, toen... De BRT en de RTB, wij hadden nog geen antenne, dus we konden niet naar Holland kijken. Dus daar was dan voetbal op woensdagavond, ik herinner mij dat nog goed. En ik denk dat dat ook zo het begin was, of de tijd was van het grote Ajax, met Johan Cruijff en zo. En ik weet nog goed, dat is heel raar, hè? Ik zat toen met een radiootje aan mijn oor, want ik was naar de Nederlandse commentaar aan het luisteren op de radio, en ik keek dan... Ik denk dat ik toen nog niet zo'n fan was van Rik de Sadeleer. Ik denk dat hij ook later pas tot zijn volle ontplooiing is gekomen. Ja, zo is het begonnen. Maar waarom ik ben uiteindelijk dan fan geworden van Beerschot. Waarom dat was, kan ik mij ook eigenlijk niet herinneren. Want je had ook Antwerpen. Voor mij is dat even ver, Beerschot of Antwerpen. Berchem lag nog iets dichterbij. En daar hadden ze toch op een bepaald moment Ludo Koek. Ja, het is Beerschot geworden.
En hoe sportief ben jij zelf?
Redelijk. Ik was nooit bij de beste, moet ik zeggen, in de turnles. Ik was een klein, vinnig ding. En toch, ja, turnen, dat lag mij helemaal niet. Waarschijnlijk omdat ik dat nogal saai vond. Ik heb ook eigenlijk weinig aan sport gedaan toen. Dus je had klasgenootjes die gingen nog turnen na de les. Of die deden iets anders van sport. Niet dat dat toen zo uitgebreid was als nu, maar nee. Maar nu ga ik toch wel 2 keer per week naar de fitnessclub. En dan doe ik wel lessen op muziek. Dus ik ben niet zo iemand die bezig is met toestellen en zo. Maar nee, en dat moet ik zeggen, dat ontspant mij. Dat is in groep. De mensen kennen mij natuurlijk wel, want ik kom daar al heel lang. Maar ik denk dat de meesten eigenlijk amper niet hebben wat ik doe. Ik vind dat wel goed zo, hoor.
Nee, sommigen mensen zo van, die niet weten wie Linda de Win is.
Of die maar vagelijk een idee hebben van wat Villa Politica is en zo. Toen met de slimste mensen en zo, dan wisten de meesten dat wel. Maar het kan zo gebeuren dat iemand zegt, ja, maar ik heb je daar net toch nog op televisie gezien en dan zit er een klein stukje of een quote van Villa Politica in het journaal en zij hebben dan zo niet door van ja, maar dat is iets dat vroeger is opgenomen. Dus dat is eigenlijk wel grappig, vind ik. Maar ik vind dat goed, hè, want dan kan je eigenlijk wel jezelf zijn. Hè. Dan word je niet met een vergrootglas bekeken.
Maar hoe zit het trouwens met de liefde voor het Belgisch voetbal in het Vlaams parlement? Jij moet dat weten.
Goh, de liefde voor het Belgisch voetbal. Dat zou ik niet weten.
Ze supporteren?
Ik denk dat bij sommige partijen wat moeilijker ligt voor het Belgische voetbal
altijd,
te supporteren. Natuurlijk, ik kan het nu niet aan Jan Bon vragen wat zijn prognose is, spijtig. Maar het heeft een tijdje gevoelig gelegen. Ik weet ook nog... Het was toch een aantal jaar geleden dat Jan Peumans, toenmalig parlementsvoorzitter, vlaggetjes had laten verwijderen die in het personeelsrestaurant werden opgehangen, Belgische vlaggetjes. Ik heb nog altijd niet begrepen waarom hij dat deed, want zo ken ik Jan Peumans normaal niet, maar het is wel heel raar, hè?
Voor hetzelfde geld was jij sportjournaliste geworden, toch? Hè?
Ja, want dat was eigenlijk...
Zelfs die ambitie zat erin bij jou.
Ja. En ik weet dat ik hier zelfs ooit eens ben komen solliciteren bij de grote Jan Wouters. Dat moet half de jaren 80 geweest zijn. Maar zoals ik al zei, ik heb moeten werken aan mijn accent en uitspraak en zo. En ik denk dat... Als ik daar nu over nadenk, dan denk ik van, allee, een jonge vrouw die komt solliciteren in zo'n mannelijke wereld, want toen had je daar geen vrouwen, dat heeft ook nog heel lang geduurd, en die niet het potentieel kunnen inzien van iemand die toch wat kent van sport, want het is niet alleen voetbal, ook atletiek interesseert mij, tennis.
Dus Olympische Spelen, dan zit jij ook
spelen,
voor het scherm.
Ja, dat is fantastisch. Dan geniet ik echt. Maar ja, ze hoorden mij, en, of hij hoorde mij, en dat was blijkbaar genoeg. Ze hadden niet de goesting of de zin om daar, dat is mijn analyse, hè, om daar tijd in te steken. Dus daar is eigenlijk nooit meer iets van gekomen. En dat vind ik eigenlijk wel spijtig.
Ja, ja, spijtig, want voor hetzelfde geld had jij samen met Michel Wuits een sportprogramma gemaakt.
Dat kan nog komen, hè. Dat kan ook
en gingen
komen,
jullie
hè?
Samen met pensioen?
Wij gaan, we gaan ongeveer samen met pensioen. Maar het is misschien een idee. Misschien moet ik dat eens voorstellen aan Michel. En zeker nu de baas van Eén ook naar Telenet trekt om daar sportprogramma's te gaan coördineren. Hè?
Alles komt altijd goed. Versie van het Bob Dylan nummer Make You Feel My Love. Ze zong het op haar debuutplaat, 19. Linda de Win, En het is een van jouw favoriete nummers, hè, die je hier laat horen.
Ja, en ik wist heel lang niet dat het door Dylan geschreven is. Ik vind het een heel mooi nummer. Gewoon, ik ben niet zo'n fan van Adele eigenlijk. Allee, ik bedoel, ik vind ze goed, hè, maar ik heb geen enkele cd. Ja, ik werk nog met cd's van haar. Maar dit is echt wel hoe dat zij dat nummer invult, zal ik maar zeggen. Dat is fantastisch.
Mm. Hoe zit het met de liefde in jouw leven?
De liefde in mijn leven. Ja, ik ben single. Dat heeft al in genoeg boekjes gestaan, zeker. Ik probeer... moet ik dat zeggen? Liefde is dan een verkeerd woord, maar... ik heb gelukkig wel vrienden en zo. Hè, en, een kleine familie, maar vrienden vooral die... die wel zorgen dat ik goed omringd ben.
Mm. Komt dat omdat je je sociaal leven wat hebt verwaarloosd? Of heb je daar zelf een verklaring voor?
Deels denk ik dat sociale leven verwaarloosd, maar ik heb ook nooit gedroomd van huisje, tuintje, keuken. Of ik heb ook nooit een kinderwens gehad. Je hebt zo, hè, ik heb vriendinnen waarvan je weet van, die willen kinderen. Dat wist je al op hun 19e, 20e, wij willen kinderen. Of die spreken in de termen van de man van, ik heb de man van mijn leven ontmoet of zo. Ik heb dat eigenlijk nooit gehad. Misschien komt dat ook een beetje door mijn moeder, die heeft altijd gezegd van, je moet financieel onafhankelijk zijn. Dat zijn we alle drie. En die heeft ook wel de boodschap meegegeven, je hebt geen man nodig om gelukkig te zijn. Je moet vooral zien dat je een goede job hebt, financieel onafhankelijk. En dat je niet uit iemands hand moet eten.
Had ze schrik dan voor haar drie dochters?
Nee, dat denk ik niet. Zij was eigenlijk een feministe van haar letteren. Als ik dat nu... Ik heb het al gezegd, hè. Zij reed met de auto. Mm-hmm. Mijn vader niet. Zij deed de bankzaak. Zij was eigenlijk wel een beetje de baas in huis. En mijn vader vond dat heel gemakkelijk achteraf bekeken. Zij hield ook zo... Zij hield niet van koken, bijvoorbeeld... Helemaal niet. Naaien, dat deed ze wel een beetje. Dus het was niet zo dat ze niet de typische vrouwelijke bezigheden niet deed. Maar
en nee, wat is er van je zussen geworden?
Mijn jongste zus die werkt bij de dienst Erfgoed. Zij heeft eigenlijk een diploma van vertaalster. En mijn oudste zus heeft ook een diploma van vertaalster. En zij heeft heel veel jobs gehad, maar vooral eigenlijk bij banken, in de bankenwereld.
Drie zelfstandige vrouwen?
Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Kunnen alle drie ons mannetje of vrouwtje staan.
Waarin lijken jullie op elkaar?
Waarin lijken wij op elkaar? Dat is een moeilijke. Dat is echt een moeilijke. Ja? Dat is denk ik meer iets voor buitenstaanders. Fysiek vind ik niet dat we zo op elkaar lijken, maar soms hoor ik dat dan toch wel van anderen die zeggen, ja, ik zie toch wel dezelfde trekken in jullie gezicht. Ik ben de middelste, hè, en ik vind dat ik er zo'n beetje tussen val. De oudste, dat was het grote voorbeeld. Dat was de slimste, de verstandigste, die moest Latijnse doen. Ik heb maar moderne gedaan. Dat komt, denk ik, omdat toen ik 12 was, dan was er een soort van tegenbeweging in het onderwijs. Dat Latijn heb je voor niks meer nodig, waar ik, moet ik zeggen, nu nog altijd spijt van heb. En mijn jongste zus, die werd dan zo wat vertroeteld. Daar werd zo niet op toegekeken van, heeft ze haar lessen nu wel geleerd? Dus ik viel daar zo tussenin. Mm-hmm. En dan denk ik van, is het daarom misschien... Ik ben degene die, in mijn ogen, hè, die eigenlijk het meest gedaan heeft met mijn diploma, is natuurlijk. Maar die nu moet ik zien hoe ik dat formuleer, want ik zeg niks over... daarmee wil ik niks zeggen over waar dat zij geraakt zijn. Hè, maar ik heb het eigenlijk in de ogen van andere mensen dan het verst geschopt, bij wijze van spreken. Ja, ik ben bekend, ik heb een eigen programma, ik ben journalist bij de VRT. Een job toch met naambekendheid. Heeft dat daar nu iets mee te maken? Je leest dat dikwijls en soms, ik vind dat meestal maar flutliteratuur, zo van het middelste kind, maar misschien is daar toch wel iets van aan. Ik weet het niet.
Uh-huh. En is die naam en faam, is dat voor jou voldoende of had je daarnaast toch ook wel een gezin en kinderen gewild?
Nee. Als dat was langsgekomen, ja, dan zou ik daar niet nee tegen hebben gezegd, maar de kans heeft zich nooit echt voorgedaan. Ik zei het al, ik ben er ook niet mee bezig geweest. Ik moet ook zeggen dat ik wel vrouwelijke collega's, vooral vrouwelijke collega's, bewonder. Die 2 of 3 kinderen hebben, dan denk ik toch soms van, hoe doen ze het? Mm-hmm. Hoe doen ze het om dat te combineren met een drukke job, zoals journalistiek toch dikwijls is? Je hebt dikwijls geen uren, hè. Je moet alles blijven volgen, ook als je thuis bent. Dus heel veel bewondering daarvoor. Dus ik weet zelfs niet of ik dat zou gekund hebben. Ja, het is gelopen zoals het is eigenlijk. Ja.
Maar is het ook mee een reden waarom je wel graag wil blijven verder werken nu je 65 bent? Omdat er net geen kinderen en kleinkinderen thuis op je zitten te wachten?
Het zou kunnen, want ik wou daar net nog aan toevoegen. Als ik soms zie hoe dat de vrienden en vriendinnen met hun volwassen kinderen intussen omgaan, dan... Het is wel mooi. Allee, dan denk ik van, dat is eigenlijk toch ook wel mooi. Hè? Je kan praten ook over de dingen die gebeuren. Je hoort hun mening, dus dat heb ik allemaal niet. Heb ik wel een beetje, jaloers is een groot woord, maar dan denk ik van, ja, dat is wel mooi. En wat je zei, ja, het heeft er wel mee te maken, hoewel ik mij toch niet als, stel dat ik kinderen zou hebben die dan, stel dat ik kleinkinderen zou hebben, ik zou me toch niet de hele tijd als de grootmoeder van dienst zien, hoor. Nee. Ik bedoel, ik kom weer terug op die PFOS-zaak, ja, omdat daar nu bezig is. Ik heb net gezien dat Bart de Wever in de zevende dag zat. En dan denk ik van, ja, ik moet dat straks in herhaling gaan zien. Ik moet weten wat hij daar gezegd heeft. Dus dat gaat niet stoppen. De dag dat ik 65 ben, de dag dat ik Villa Politica niet meer presenteer.
Dat blijven volgen.
Ik ga het blijven volgen. Ik wil weten wat er gebeurt.
Maar is de maatschappij te veel georganiseerd naar een doorsnee gezinsleven? En als je 65 wordt, dan is het hoog tijd dat je tijd kan maken voor kinderen en kleinkinderen? Of moet dat ook eens met andere ogen bekeken worden? Er zijn mensen die een fantastisch leven hebben gehad en niet dat gezin hebben opgebouwd, maar dat is prima.
Ja, dat vind ik zeker. Dat is zeker prima. Ik vind wel dat... dat is heel vreemd, hè, want er zijn zoveel alleenstaande, of ook alleenstaande met kinderen, maar ik bedoel, het klassieke gezin wordt stilaan een minderheid. En ik heb toch de indruk dat dat bij het beleid nog niet altijd is doorgedrongen.
Wat zou jij daarin veranderen?
Nu iets heel concreet. Als single, dat weet jij dan. Ik veronderstel, ik weet niet.
Ik ben niet single, maar nee, dit geldt terzijde.
Singles die betalen het meest aan belastingen. Dus daar mag wel eens iets aan gebeuren, vind ik. Hè. Of dat je nu... Ik bedoel, elektriciteit, gas en zo, dat is ook voor... Wij betalen veel meer in verhouding dan een gezin en zo, die dan weet ik veel wat krijgen. Ik heb me er nog niet echt in verdiept, maar je ziet de cijfers altijd in de krant staan. En dan denk ik van, oei, dat is eigenlijk toch niet eerlijk. Dus het beleid zou daar toch eens beter mee moeten omgaan, vind ik. En de single eigenlijk niet bestraffen, omdat die single is op dat vlak.
Mm. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Gemía.
triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Piedras jamás, paloma, ¿qué van a saber de amores?
Prachtige nummer van Caetano Veloso, Cucurucu Paloma. Ook gebruikt in verschillende films, hè? Linda, ja. De Win. Ik weet niet wat de precieze reden is waarom je dit wou laten
horen. Ik vind het een heel mooi nummer en het komt... ik heb het gehoord, maar ik kende het al hoor. Maar uit The Motorcycle Diaries, die film...
film over Che Guevara.
Che Guevara, ja. Dat is een heel mooi... ligt ook een stukje geschiedenis van Cuba en de Cubaanse revolutie. En heel mooie film en ook heel mooie muziek. Ja. Waar ze trouwens een Oscar, denk ik, voor gekregen hebben.
En, zou kunnen.
Ik ben er ook niet zeker van. Ik denk het, maar in dit liedje, ja, is heel prachtig. Zo die weemoed die daar zo uitspreekt. Mooi.
Op 7 juni ben je 65 geworden. Hè? Was er toen al een mogelijkheid om een tuinfeestje te geven? Of,
Nee, het was pas vanaf 9 juni.
Dus heb je het niet gevierd?
Nee, ik heb het in heel kleine kring gevierd.
Ja, toch een heel klein beetje.
Ja,
ja. Klein wat zou beetje. Je echt nog willen in het leven?
Oh, wat zou ik nog willen? Ja, ik wil gewoon... Dat klinkt zo precies alsof ik nog een bucketlist moet afvinken. Dat is ook confronterend. Hè? Ik zou nog wel een paar reizen willen maken, maar dat vind ik dan ook weer zo. Zo de mensen die zeggen van, ah, als ik met pensioen ben, dan ga ik reizen. Dan denk ik van, ja, maar het leven is toch ook niet alleen reizen. Maar ik zou nog wel reizen willen maken, zeker naar het zuiden van de Verenigde Staten. Die slavenplantage, zo ook. De vroegere confederale staten, dus de geschiedenis daar, boeit mij wel ook nog eens een paar keer naar New York. Ook wel een fantastische stad. Argentinië, dat staat ook op mijn lijstje. Dat is dan vooral mijn jongste zus die daarop aandringt. Maar ja, Zuid-Amerika, ik heb daar ook wel iets mee. Ik spreek wel een klein beetje Spaans. En ja, Argentinië, dat is ook zo'n mythisch land voor mij. En dan nog ja, hier en daar... Ik ben ook nog nooit bijvoorbeeld in Dresden, Leipzig geweest, Weimar, dat deel van Duitsland. En als ik Duitsland denk, dan denk ik ook, Berlijn ben ik al een paar keer geweest. Dat is ook zo, de geschiedenis, elke straatsteen, dat ademt daar ja, geschiedenis uit. Dat is ongelooflijk. Dus dat wil ik zeker doen. Voor de rest, ja, een beetje verder doen. De dingen in het oog houden. Daar iets journalistieks misschien, of iets anders mee doen. Dus dat moet ik nog een beetje... En voor de rest heb ik eigenlijk nog geen plannen.
Heb je aanbiedingen gekregen ondertussen?
Ja, er zijn al wel een paar visjes uitgeworpen dus, ja? Die ik bekijk, maar ik heb zoiets van, ik moet dat niet overhaast doen. Ik wil ook niet, dat wil ik dan wel niet. Ik wil niet elke dag vastzitten, dus ik wil toch een beetje de vrijheid die ik nu heb, en dat is wel een mooi goed natuurlijk. Ik wil dan zelf kunnen bepalen wat ik met die vrijheid doe en wanneer ik wat doe. Maar ik wil nog wel iets doen. Ik wil niet zo de week voor mij hebben en dan denken van, wat zou ik nu eens gaan doen? Terwijl ik verveel mij wel nooit hoor. Dus ik kan 3 weken thuis zijn met vakantie en zonder echte plannen. Toch verveel ik mij niet. Nee. Ik ben niet dat type.
Maar zouden ze jou mogen vragen als een soort consultant voor het Vlaams parlement? Ik zeg maar iets.
Een consultant voor het Vlaams parlement en hoe
om goede raad
te geven. Om de debatten een beetje meer dynamiek.
Ja. Ja, dat. Nu kan je misschien vrijuit praten. Wat zou daar beter kunnen?
Goh. Het is eigenlijk gek, hè. Als je de Kamer en het Vlaams parlement vergelijkt, dan moet je... Nou, ik denk dat het Vlaams parlement dat zelf ook moet toegeven, dat in die Kamer meestal meer dynamiek zit. Dan denk ik van, hoe komt dat nu in godsnaam? Want in het Vlaams parlement heb je meer kans als parlementair om in het debat te komen. Ik denk dat... En ze hebben ook veel meer macht gekregen, veel meer geld, interessante thema's. Ik denk eerst en vooral, wij hebben te veel parlementairen. Als je dat ziet, hoeveel parlementairen dat België heeft, dat is eigenlijk waanzinnig. Dat kunnen niet allemaal toptalenten zijn, dat kan niet. Hè? Ik bedoel, dat lijkt mij vanzelfsprekend. Dus het aantal parlementaire beperken zou al beter zijn. En dan, ja... Het debatteren korter houden in het Vlaams parlement, in het vragenuurtje. Maar ja, soms denk ik, als ik er zit, dan denk ik van, ja, maar waarom zeg je nu niet dat of dat? Daar, dat is de zere plek, daar moet je op duwen. En dan merk je dat dan niet gebeurt en... Dat heeft inderdaad soms met de vorm te maken, hè, hoe dat debat georganiseerd wordt. Maar ik weet ook dat ze daarin, de huidige parlementsvoorzitter, Elisabeth Hoopmans, die zich er ook wel van bewust en ze heeft al geprobeerd eraan te sleutelen, maar dat blijkt niet zo makkelijk te zijn.
Een goede parlementair? Aan welke...
Een goede parlementair.
Voorwaarden zou die moeten voldoen?
Ja, die... Het zal misschien niet sexy zijn als ik het zeg, maar die moet wel zijn dossiers kennen. Die moet liefst verbaal toch een beetje beslagen zijn.
Zeg je fijntjes?
Die moet het goed kunnen zeggen. Ik zie ook veel parlementairen die gewoon van het blad aflezen of nu ze moeten op hun plaats blijven zitten als ze de vraag stellen. Of in het Vlaams parlement is dat toch zo. Of gewoon van hun computer. Ja, dat zou ze echt moeten verbieden. En die moet natuurlijk weten hoe dat politieke spel in elkaar zit. Hè? Mm-hmm. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste.
Ja, want wie weet worden ze geïnterviewd door jouw opvolger of opvolgster in Villa Politica. Heb je daar al zicht op wat er gaat gebeuren na jou?
Ze zijn ermee bezig en ik denk dat ze iemand op het oog hebben. En ik denk dat die dat hij of zij dat even goed gaat doen als ik. Waarschijnlijk anders en hopelijk anders, want het is, dat denk ik best iedereen zijn stijl, zou ik zeggen. Maar ik denk dat Villa Politica in goede handen komt.
Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
Ik denk dat iedereen moet geloven in zichzelf. En dat je kracht moet putten uit jezelf. Het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik vind dat ik toch ook wel... af en toe wat tegenslag heb gekend. Je mag je niet laten ontmoedigen en je mag je zeker niet... ik weet dat niet... Het is makkelijk gezegd, maar ik denk dat ik ervan kan meespreken. Je mag je leven niet laten bepalen door wat andere mensen van je vinden, van je denken. Je moet echt kracht putten uit jezelf.
Linda de Win, ik heb hier nog iemand die naar jou vraagt. Het is Frank Sinatra.